Goedemorgen, broers en zusters, jongere meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Die kan je meekijken als gast aanwezig eten, en hartelijk welkom. In deze dienst zal morgen uit veel voorgaan. De bloemen van deze dienst die gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Van Wijk van de Broekdijk in Kesteren. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 452, de versen 1 en 2. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Heren. De kerkenraad die wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan opnieuw met elkaar zingen, Psalm 22, vers 2 en vers 3. Woorden die ook zien ten diepste op het lijden van de Heere Jezus. Ik herken nochtans gij zijt heilig, Heer. Psalm 22, vers 2 en vers 3.
MUZIEK
We luisteren samen naar de 10 woorden van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 26, het eerste en het tweede vers. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Vers 1 en 2 van Psalm 26. God sprak eenmaal vanaf de berg en hij spreekt ook vanmorgen hier in ochtend al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuigen van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Zij zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Amen. We maken ons klein voor de Heere En we bidden hem om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we op deze eerste dag van de week bij elkaar mogen zijn, in de kerk en thuis mee verbonden. Heer Jezus, u kwam in de vergadering van uw discipelen op de eerste dag van de week. U stond opeens als de opgestaan in hun midden. Wij danken u dat het vanmorgen ook zo gaat. U komt op een andere manier tot ons, maar daarom nog niet minder echt. U bent zelf bij ons als uw woord opengaat en uw naam verkondigd wordt. Wij danken u voor dat wonder dat u zo met ons omgaat. Terwijl niemand van ons dat verdiend heeft, dat u naar ons omziet, dat u het toch doet, omdat u het voor ons verdiend hebt. Wij loven uw naam voor de weg die u bent gegaan. Vanuit Gethsemane, door de rechtszalen heen naar het kruis om daar uw leven te geven als een losprijs voor velen. We danken u en we bidden u dat u in ons midden bent deze morgen met de kracht van uw Heilige Geest om ons te richten op dat grote wonder dat u uw leven hebt gegeven voor ons. We bidden u dat uw woorden fris en nieuw mogen zijn in ons midden vanmorgen. Dat we ophoren van de dingen die u tegen ons te zeggen hebt. Leert u ons welke weg we hebben te gaan door het leven. En we vragen u dat u schoonwast wat niet goed is in ons leven. Ook in de week die achter ons ligt. Waarin we dingen gedaan, gezegd en gedacht hebben die niet goed waren. De momenten dat we iets hadden moeten zeggen, iets hadden moeten doen, dat we het niet deden. Wast u ons schoon door het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Stel ons rein voor uw ogen. En we bidden u dat u ons alle zegent in deze dienst, die in de kerk en thuis. Denkt u aan degenen die een taak hebben in deze dienst. Aan de oppas, aan de kindernevendienst. We dragen het allemaal aan u op. Wees u in ons midden en trekt u ons dichter naar u toe. Zo leggen wij alles in uw handen en we bidden dit niet omdat we zelf iets verdienen, maar we bidden het alleen in de naam van de gekruisigde. Amen. We slaan de Bijbel open in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 20, de versen 17 tot en met 28. Matteüs 20, de versen 17 tot en met 28. En het gedeelte vanaf vers 20 is ook de tekst voor de verkondiging, maar we lezen ook wat er daarvoor plaatsvindt. Vanaf vers 17, daar schrijft Matteüs geleid door de Heilige Geest het volgende. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen, zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en zij zullen hem aan de heidenen overleveren, om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? Met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Zij zeiden tegen hem, dat kunnen wij. En hij zei tegen hen, mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. Toen de andere 10 dit hoorden, namen zij de 2 broers zeer kwalijk. Toen Jezus hen bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de grote gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zoals gezegd, de versen 20 tot en met 28 vormen de tekst voor de verkondiging. Het thema van de preek is dien en laat je dienen. Dien en laat je dienen. De Heer Jezus zegt dat hij zijn leven geeft als een losprijs voor velen. We gaan nu ter inleiding op de preek ook psalm zingen waar het gaat over een losprijs. Psalm 49 vers 2 en vers 3. Het tweede en het derde vers van psalm 49. We zingen straks als antwoord op de preek uit Weerklank lied 264, vers 1, 2 en 3. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor jou zijn. Lied 264, de eerste drie versen. Gemeente van Christus. Het paasfeest breekt bijna aan. Het feest van de uittocht uit de slavernij van Egypte. En de Heer Jezus is onderweg samen met zijn discipelen om in de hoofdstad Jeruzalem het feest te vieren. Op weg naar het feest, maar de sfeer onderweg is niet feestelijk. Want de Heer Jezus zegt al voor de derde keer dat hij in Jeruzalem zal lijden en sterven. En hij zegt dat voor de derde keer, versen 17 tot en met 19. En dan staat er in vers 20 direct aansluitend het woordje toen. Dus na die derde aankondiging van het lijden, toen uitgerekend op dat moment gebeurde er iets. Drie mensen komen bij de Heer Jezus. Het zijn Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus en hun moeder. En uit andere Bijbelgedeeltes kunnen we afleiden dat hun moeder waarschijnlijk Salome heette. Salome knielt neer voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus vraagt, wat wilt u? Ze heeft een verzoek. Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan de rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Dus met andere woorden vraagt Salome, maak van mijn beide zonen na u de belangrijkste in het koninkrijk. En gezien het feit dat de zoons met haar meekomen, laat wel zien dat ze helemaal achter dit verzoek van hun moeder staan. Deze vraag van Salome is verkeerd, daar kom ik nog op. Maar toch zit er ook wel een goed element in deze vraag. Door deze vraag te stellen, laat ze zien dat ze gelooft dat Jezus daadwerkelijk koning is. Dat ze erop vertrouwt dat hij op een troon zal zitten. Ook al zien ze nu nog weinig van dat koningschap, ze geloven erin. En dit verzoek van de broers en hun moeder komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Het gaat ergens op terug in het hoofdstuk hiervoor. We hebben dat nu niet gelezen. Daar vraagt Petrus aan de Heer Jezus, zie, wij hebben alles verlaten, zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? De Heer Jezus zegt dan tegen hem, voorwaar ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook u zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. Dus de Heer Jezus zegt, ik zal op de troon zitten, maar jullie, mijn discipelen, ook. Op 12 tronen en samen met mij regeren. En dat was blijkbaar in de hoofden van deze broers en hun moeder blijven hangen. Ze zullen op tronen zitten. En ze denken blijkbaar bij zichzelf, wij staan toch heel dicht bij de Heer Jezus. Er zijn momenten dat alleen Petrus en de zonen van Zebedeus worden meegenomen om iets mee te maken. En dan denken ze bij zichzelf, nou dan kunnen we dat toch wel vragen. Dat wij de belangrijkste zullen zijn na de Heer Jezus in het koninkrijk. De Heer Jezus reageert en hij doet dat op een raadselachtige manier. Vers 22. U weet niet wat u vraagt. En vervolgens stelt hij dan twee vragen aan de zonen. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Twee vragen. Die vragen komen uiteindelijk op hetzelfde neer. kunt u de drinkbeker drinken? In de Bijbel is een drinkbeker vaak het teken van vreugde en van feest. Maar hier is het juist het tegenovergestelde. Het is de drinkbeker van het lijden. Denk maar aan wat de Heer Jezus zegt in de tuin Gethsemane. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De drinkbeker van het lijden. En kunt u gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt word, vraagt de Heer Jezus. Dat betekent hetzelfde. Kunnen jullie ondergedompeld worden in het lijden? Willen jullie lijden? Dat is de reactie van de Heer Jezus op die vraag om op die tronen te mogen zitten. En de Heer Jezus zegt daarmee tegen de broers: jullie luisteren wel naar mij, maar jullie luisteren selectief. Als ik het heb over tronen zitten, ja, dat blijft bij jullie hangen, dat willen jullie wel. Maar ik heb net het nog gehad over lijden. De Heer Jezus heeft verteld over zijn eigen lijden, maar ook verteld dat zijn discipelen zullen lijden als ze bij hem horen. Dat ene horen jullie wel en dat andere, dat leg je naast je neer. Jullie willen meteen over dat lijden heen stappen naar die heerlijkheid. Ze luisteren, maar ze luisteren selectief. Dat is ook iets wat voor ons kan gelden. Je hoort de woorden van God uit de Bijbel. Bepaalde dingen spreken je aan. Woorden van bemoediging, van troost, van zegen en nabijheid. Die woorden neem je heel serieus, die koester je, die overdenk je. Maar in Gods woord staan ook woorden die ons minder goed uitkomen. Over oordeel, over Gods toorn, over straf. En dat kunnen woorden zijn waarvan je zegt, nou ja, daar kan ik niks mee. Je zet het maar tussen haakjes. En dan luister je selectief. Het ene vind je belangrijk en het andere niet, terwijl het toch dezelfde persoon is die het zegt. Het is de Heere zelf die het tegen je zegt. En als je de ene woorden serieus neemt, dan moet je dat met de andere ook doen. Omdat je de persoon toch serieus moet nemen. Onze Vader die in de hemel is. Het stelt ons de vraag, dit gedeelte, nemen wij die woorden van God serieus? Allemaal. Ook als ze ons niet zo goed uitkomen. En de Heer Jezus stelt dus de vraag aan de broers, kunnen jullie lijden? Kunnen jullie de drinkbeker drinken? Nou, laten we die vraag vanmorgen ook eens naar ons toe halen. Willen wij lijden voor de Heer Jezus? Nou, wij leven natuurlijk niet in een land waarin vervolging is. Het is wel zo dat het christelijk geloof steeds vreemder wordt, steeds meer in de hoek komt. Maar vervolging, dat kun je niet zeggen. En jongens en meiden, heb je het wel eens afgevraagd? Als er nou echt vervolging zou zijn, als het je vrijheid gaat kosten, als je de Heer Jezus volgt, als je gedwarsboomd wordt in de weg die je wil gaan door het leven, als het misschien zelfs je leven kost, zou je dat dan kunnen? Zou je dat lijden op je willen nemen? Ik heb mezelf ook wel eens afgevraagd, maar ik dacht bij mezelf, ja, dat is een hele lastige vraag. Je bevindt je niet in die omstandigheden. En dan is het altijd lastig om er wat over te zeggen. Nou, ik denk, als je erover nadenkt, wij kunnen dat niet. Dat wij altijd weer geneigd zijn dan om toch voor onszelf te kiezen. Als God ons niet vasthoudt, dat we dan net als de discipelen in de tuin Gethsemane weglopen. Voor onze eigen veiligheid. Zo zijn wij uit onszelf. Wij kunnen dat niet. Maar nu is er in dit gedeelte wat aparts. Want ik zeg wel, wij kunnen dat niet. Maar in dit gedeelte wordt gezegd, je kunt het wel. Want de Heer Jezus stelt die vraag, kun je de drinkbeker van het lijden drinken? En de broers antwoorden in vers 22, heel kort maar krachtig, dat kunnen wij. Nou, dat kwam even bij mij boven. Nou, dat is zelfoverschatting, dat kunnen wij. Misschien snappen ze überhaupt niet waar de Heer Jezus het nou precies over heeft. Jullie kunnen dat toch helemaal niet? Johannes, Jacobus. Nou ja, dat zij dat roepen, dat is misschien nog niet zo vreemd. Wij mensen overschatten onszelf al eens. Maar de Heer Jezus beaamt het. Hij zegt, jullie zullen inderdaad die drinkbeker opnemen. Jullie zullen kunnen lijden voor mij. Opvallend. En er wordt ook over verteld in de Bijbel. Ongeveer 10 jaar later, na deze gebeurtenis, wordt Jacobus gearresteerd en onthoofd. Hij sterft voor de Heer Jezus. Johannes is waarschijnlijk niet gestorven als een martelaar, maar hij heeft wel te maken gehad met lijden, bijvoorbeeld naar Patmos verbannen. Dus zij hebben die drinkbeker op kunnen pakken. Dat kunnen wij. Ja, ze konden het. Alleen, het is de kracht van God die dat soort dingen in ons leven mogelijk maakt. Ik moest even denken aan andere woorden uit de Bijbel. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Zo is het hier ook. Voor ons is dat onmogelijk. Lijden op ons nemen. Nee, we kiezen altijd weer voor onszelf. Maar als de kracht van God in ons leven is, dan maakt hij dat mogelijk. Dan kunnen we zeggen, wij kunnen het. Ja, niet in onszelf. Maar door de kracht van de Heer. Ik moest daarbij ook denken aan iets wat ik jaren terug eens in een boek las. In het boek De Schuilplaats van Corrie ten Boom. U kent dat boek misschien wel. Jongens en meiden, er wordt dan verteld dat Corrie nog een klein meisje is. En op een gegeven moment overlijdt er iemand in haar omgeving. Daar is ze heel erg van onder de indruk. En ze denkt dan bij zichzelf, ja, wat nou als iemand in ons gezin overlijdt? Mijn vader of mijn zusje bijvoorbeeld. Dat kan zomaar gebeuren, beseft ze. En dan laat dat haar niet meer los. En ze denkt van, ja, wat nou als dat gebeurt? Kan ik dat dan wel aan? Dat is zoiets ergs. En ze zit daar helemaal mee. En op een gegeven moment ligt ze huilend in haar bed. En ze kan er maar niet van loskomen, van die gedachte. Kan ik dat wel aan? En dan komt haar vader naar haar toe. En die vraagt, nou, wat is er? En ze vertelt het, hè? Wat nou als een van ons zal overlijden? En haar vader zegt dan, als wij met de trein naar Amsterdam gaan, wat is dan het moment waarop ik jou het treinkaartje geef? En Corrie zegt dan, u geeft dat altijd op het moment dat we de trein instappen. En haar vader zegt dan, juist. En zo zal ook de hemelse vader je de kracht geven op het moment dat je het nodig hebt. Als wij ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus, dan zullen wij op het moment dat het nodig is, het krijgen. Op het moment dat we de trein moeten instappen. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Het verzoek van de broers wordt afgewezen. De Heer Jezus zegt, het is niet aan mij om te bepalen wie aan de rechter en de linkerkant zit in het koninkrijk. En de andere discipelen zijn boos. Dit is geen manier van doen. Dat die broers achter hun rug om de mooiste plekjes in het koninkrijk willen bemachtigen. Ja, en hun boosheid heeft er ook mee te maken dat dat verlangen ook in hun hart leeft. Ze zijn niet beter dan de broers, ze zijn precies hetzelfde. Dat blijkt ook wel uit wat de Heer Jezus doet. Hij gaat onderwijs geven, niet alleen tegen Jacobus en Johannes, Maar tegen alle discipelen. Hij roept ze erbij. Ik heb jullie allemaal iets te vertellen. En de Heer Jezus geeft dan eerst een voorbeeld hoe het niet moet. Vers 25. Hij wijst op de heersers, de leiders van deze wereld. En die heersers en die leiders, die leven ten koste van de mensen die onder hun gesteld zijn. Ze drukken mensen naar beneden om zelf steeds groter te worden. En zo was het vaak in die tijd. Koningen, keizers of hoe ze ook heten. Ja, de mensen leefden voor hen. Om hun te eren, om hun belasting te betalen, om hun luxe, prachtige leven mogelijk te maken. Maar veel van die leiders waren er niet voor de mensen. Sommigen wel. Probeerden dat in ieder geval, maar anderen, ja, die zagen het maar als mensen die er voor hun waren, niet andersom. Zo gaat het toe in deze wereld, zegt de Heer Jezus. Maar hij wijst dan op twee kernwoorden. En dat is in eerste instantie van belang voor mensen die leiding hebben in de gemeente. Kerkraadsleden bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk ook voor ons allemaal. Niet dat heersen, waar die vraag van Johannes en Jacobus ook een uiting van is. Hoger opkomen. Hij wijst op twee woorden. En ik weet zeker dat de discipelen vreemd hebben opgekeken van die woorden. Het woord dienaar en het woord slaaf. In wat nieuwere versies van de herziene Statenvertaling staat in allebei de gevallen dienaar. Maar in het Griek staat er toch een ander woord. Dienaar en slaaf. Dienaar, letterlijk staat er in het Grieks het woord diakonos. Daar komt ons woord diaken ook vandaan. En een diakonos, dat was een knecht die verantwoordelijk was voor de huishoudelijke taken. Iemand die zorgde dat het thuis op orde was. Als er gasten kwamen, was het iemand die aan tafel bediende. Een knecht, een dienaar. En zo'n dienaar, die kon er natuurlijk niet voortdurend mee bezig zijn, wat wil ik? Maar die is gericht op de Heer en gericht op de gasten als die er waren. Wat willen zij? Hoe kan ik hun helpen? Hoe kan ik hun dienen? Dat is dus erg een taak waarin je niet met jezelf bezig bent, maar juist oog hebt voor de ander. En als je nou groot wil zijn in het Koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus, als je nou leiding wil geven, dan moet je een dienaar zijn. Nou, dat is nogal wat. Maar het volgende wat de Heer Jezus dan zegt, dat gaat nog veel verder. En ik weet zeker dat de discipelen hebben gedacht van, wat wordt hier nou gezegd? Want hij zegt, jullie moeten als een slaaf zijn. Nou, dat wil helemaal niemand, zou je zeggen, een slaaf zijn. Het gaat de laatste tijd veel over slavernij, ook in het nieuws, over de excuses die zijn gemaakt. En slavernij, dat was in de tijd van de Bijbel eigenlijk iets heel gewoons. Er waren heel veel slaven in die tijd. En jongens en meiden, een slaaf, dat was niet zomaar iemand die ergens werkte, maar dat was iemand die echt bezit was van een ander. Dus je kon niet zeggen als slaaf van, nou ja, ik heb geen zin meer om hier te werken, ik ga wat anders doen, leukere baan. Nee, dat kon niet. Want je was bezit van je Heer. En die Heer bepaalde wat jij moest doen. Of je dat nou leuk vond of niet. En het kon zomaar zijn als je niet goed genoeg werkte in de ogen van je eigenaar, dat je geslagen werd. Mishandeld. Gebeurde niet altijd natuurlijk. Sommige eigenaars waren ook best goed voor hun slaven. Maar het kon wel. Want je was bezit. En de Heer Jezus zegt, jullie die bezig zijn om die mooiste plekken te bemachtigen daar in het Koninkrijk, jullie moeten als een dienaar zijn. Jullie moeten zelfs als een slaaf zijn. En daarmee wil de Heer Jezus onderstrepen, een slaaf is niet zozeer met zichzelf bezig, wat hem nou het beste uitkomt. Hij is gericht op zijn Heer, wat die wil. Dienaar, slaaf, dat zijn dienende taken waarmee je de ander op het oog hebt. Nou, dat is een les als je leiding geeft in de gemeente van Christus. Het is niet zo dat de gemeente er voor de kerkraad is, maar de kerkraad is er voor de gemeente, om de gemeente te dienen. Als ambtsdrager ben je, als het goed is, niet met jezelf bezig, zozeer met je eigen mening, wat jij nou wil, maar dat je biddend bezig bent, wat is goed voor de gemeente. Een diaken is een dienaar, maar ouderlingen, predikanten zijn dat ook. Gericht op het welzijn van de ander. Het is een verstrekkende les voor ons allemaal. Oog hebben voor de ander. Als je getrouwd bent, om oog te hebben op het goede voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen als je die mag hebben. En in de gemeente niet alleen maar bezig zijn met hoe jij het wil, maar oog hebben voor wat goed is voor het geheel van de gemeente. Dat is niet altijd makkelijk natuurlijk, om dat in te zien, maar dat wel je drijfveer is, je doel. En anderen te dienen met de dingen die je van de Heer hebt ontvangen, met de gaven die je krijgt, met de tijd die je krijgt, met het geld wat je hebt ontvangen, dat je daarin ook gericht bent op een ander. Christen zijn, zegt de Heer Jezus hier, is de ander. Maar, de Heer Jezus zegt ook, christen zijn is ook je laten dienen. Want die opdracht om een dienstknecht te zijn, die komt natuurlijk niet alleen maar tot jou, maar die komt ook tot anderen. We mogen ook ons laten dienen, we moeten ook ons laten dienen. Dat lied wat we straks gaan zingen zegt dat wel heel mooi, hè? Dat je als Christus wil zijn voor de ander, geeft dat ik genade mag vinden dat jij het ook voor mij mag zijn. Dat ik genade vind om jou te dienen, maar ook dat ik genade vind om me te laten dienen door de ander. En dat christen zijn is je laten dienen, dat zegt de Heer Jezus heel mooi in vers 28. En de Heer Jezus noemt zichzelf in vers 28 de Zoon des Mensen, dat doet hij heel vaak. En dat krijgt hier in dit vers een bijzondere klank. Want hij zegt, ik, de Zoon des Mensen, ben gekomen om te dienen. En niet zomaar dienen, maar op de meest vergaande manier door mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Maar waar komt nou die uitdrukking Zoon des Mensen vandaan? Nou, dat komt oorspronkelijk uit het boek Daniël. Daniël, we kennen natuurlijk de jongens en meiden bekende verhalen van. De vriend in de oven. Daniël de leeuwkuil. Maar de tweede helft van dit Bijbelboek heeft hele onbekende hoofdstukken. Dat Daniël 's nachts visioenen krijgt, wonderlijke dingen krijgt te zien van de Heere. En op een gegeven moment vertelt Daniël dan in hoofdstuk 7 vers 13. Ik zag de hemel, de troon van God. En dan ziet hij op een gegeven moment voor die troon van God iemand komen. Daniël 7 vers 13. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is God, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Dus iemand krijgt uit de handen van God zelf alle macht in hemel en op aarde. En iedereen, Jood en Heiden, moet die persoon dienen. En het blijft heel vaag eigenlijk bij Daniël. Hij zegt iemand als een mensenzoon, iemand die lijkt op een mens. Maar er wordt geen naam genoemd, er wordt niets gezegd eigenlijk wie het is. En de Joden door de tijd heen worstelden daar ook wel mee van, wie is dat dan? Is dat nou de Messias, de redder die zal komen, of is dat toch iemand anders? En de Heer Jezus zegt, dat ben ik. Die zoon des mensen die alle macht heeft en hemel en op aarde, dat ben ik. En juist hij die alle macht heeft, hij zegt uitgerekend hier tegen ons, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij die de hoogste plek heeft aan de rechterhand van God, hij kiest er zelf voor uit liefde voor mensen om de laagste plek in te nemen aan het kruis van Golgotha. En hij doet dat om ons vrij te kopen, zegt hij, om zijn leven te geven als een losprijs. En dat woord losprijs, wat hier staat in vers 28, dat is een bijzonder woord. Want jongens en meiden, stel je eens voor, in de tijd van de Bijbel leeft een man. Hij heet Joas. En Joas wil een winkel beginnen, maar hij heeft niet veel geld. En hij gaat naar een rijk iemand toe en hij vraagt, mag ik van u geld lenen? En die man zegt, dat is goed, maar over 2 jaar kom ik terug en dan wil ik het geld van je terug hebben. Nee, Joas zegt, dat is goed. Komt helemaal voor elkaar. Over 2 jaar zien we elkaar weer. Nou, en hij neemt het geld van die man en hij begint die winkel. Het wordt helemaal niks. Het lukt niet, hij kan het niet goed, er komen weinig mensen iets kopen. En hij heeft niks over. Geen geld, helemaal niks. En hij weet het, de 2 jaar zijn nu voorbij. En ja hoor, daar staat hij, die man van wie hij het geld heeft geleend. Joas, betalen. En Joas zegt, ja, ik heb het niet, sorry. Ik kan niet betalen. Nou, de man zegt, nou, dat is niet zo mooi, maar dan weet ik wat. Als je niet kunt betalen, dan word jij mijn slaaf. Dan moet jij de komende jaren voor mij werken. En dan kun je zo die schuld afbetalen. Ja, er zit niks anders op. Joas wordt een slaaf. Hij moet keihard werken. Hij vindt dat werk helemaal niks. Af en toe wordt hij geslagen als hij niet hard genoeg gaat. En hij is diep ongelukkig. Maar een oom van Joas heeft gehoord wat er gebeurd is. En die oom die heeft veel geld. En hij gaat naar die man toe waar Joas een slaaf van is. En hij zegt, wat wilt u hebben? Hoeveel moet ik betalen zodat Joas weer vrij wordt? Nou, die man noemt een enorm bedrag en dan gaan ze onderhandelen met elkaar. En ze komen eruit. Zoveel zal de oom betalen. En hij betaalt het bedrag en zegt tegen Joas, je bent vrij. Ga maar weer naar huis. Ga maar weer werk doen wat je wel leuk vindt. Het is goed. Nou jongens en meiden, dat bedrag wat die oom betaalt, dat is een losprijs. Dat je iemand vrijkomt die gevangen is in slavernij. En de Heer Jezus zegt hier, ik ben ook iemand die loskoopt. Ja, niet met een enorm geldbedrag, maar met iets veel groters, iets veel kostbaarders. Hij betaalt met zijn eigen leven. Hij betaalt dat op het feest van de bevrijding zichzelf. En hij komt naar deze wereld om mensen vrij te kopen. Want wij zitten uit onszelf allemaal in slavernij. Zo zien we dat uit onszelf niet, maar zo is het wel. Wij zijn uit onszelf slaven van de zonde. Dat betekent niet dat we zielig zijn, maar wij willen ook graag slaven van de zonde zijn. De zonde is sterker dan wij, maar we vinden dat ook fijn. En eigenlijk dat wij slaven van de zonde zijn, dat kun je ook heel eenvoudig zien. Kijk jongens en meiden, ik kan nu wel zeggen van, vanaf vandaag ga ik nooit meer zondigen. Ik stop er gewoon mee, doe niet meer. Ja, dat kan ik wel roepen, maar dat ga ik niet redden. Want het is zo verweven met mijn leven dat ik erin vastzit. En uit mezelf kom ik daar niet uit vrij. Ik kan mijzelf niet loskopen. Maar de Heer Jezus kan het wel. En hij komt ook vanmorgen naar ons toe en hij zegt, ik heb de prijs betaald. De prijs die zo groot is, dat ik deze hele wereld kan loskopen. En de Heer Jezus zegt tegen ons, vertrouw jou er nou op, dat die prijs die ik betaald heb, dat het ook groot genoeg is om jou vrij te kopen. Om jou in de vrijheid te zetten. Jongens en meiden, het zou wel heel vreemd zijn als Joas daar keihard moest werken en die oom was gekomen en zei, je bent vrij. En dat Joas had gezegd, ah, oom, laat maar zitten, ik vind dit ook wel best. Nee, tuurlijk niet. Maar wij zijn zo dwaas uit onszelf dat wij zeggen, laat maar zitten. Ik vind het zo ook best. Ben jij vrijgekocht door de Heer Jezus? In die greep van de zonde, van die slavernij, daar kwijn je in weg. Maar vrijgekocht, er vind je het leven. De prijs die de Heer Jezus betaalt is groot genoeg, ook om jou vrij te kopen. En dan zit er wel wat wonderlijks in, hè, in dit gedeelte, als je erover nadenkt. De Heer Jezus koopt ons vrij uit de slavernij. Maar dat hij toch tegen de discipelen en tegen ons zegt, wees dan als vrijgekochte een dienaar, een slaaf. Toch weer een slaaf, ja. Maar nu niet meer voortgedreven door angst, door beklemming. Maar als dienaren voortgedreven door de liefde, de bevrijdende liefde van de Heer Jezus. Weet u wat nou het wonderlijke is? Dat je zo als een slaaf van Christus juist je vreugde daarin gaat vinden. Niet alleen maar in het naar jezelf kijken, maar dat je je vreugde vindt in het dienen van de ander. De ander met een hoofdletter, onze hemelse Vader, het dienen van de mensen om ons heen. Dat een vreugdevol slavenbestaan is. Omdat je bent vrijgekocht. De liefde van de Heer Jezus in je leven hebt ontvangen. Dat je beseft dat er een liefdevolle blik op jouw bestaan is gericht. En dat je zo verandert dat je je liefdevolle blik richt naar de ander. Niet in angst. Niet in dwang. Maar in vrijheid. En in vreugde. Dat is christen zijn. Je laten dienen door de Heer Jezus. En de ander dienen in liefde. Laat je vrijkopen. Laat je liefhebben door Jezus Christus. Hij geeft zijn leven als een losprijs voor de wereld. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor deze woorden die de Heer Jezus eens vele eeuwen geleden heeft uitgesproken. Dat die kostbare woorden zijn doorgeleverd tot op deze dag. En dat wij ook vandaag samen met de discipelen mochten luisteren naar wat u te zeggen had. En we bidden u dat we deze woorden ter harte mogen nemen. We leven in een wereld waarin we erg worden aangemoedigd om voor onszelf te gaan en ons eigen succes te maken. Het is niet alleen iets van onze tijd, maar van alle tijden. We bidden u dat wij een open oog mogen hebben voor de ander. Misschien dat er in onze nabije omgeving mensen zijn die onze hulp nodig hebben, in woorden, in daden. We vragen u dat we dat ook mogen zien. Misschien dat we er wel langs heen kijken. Heel bewust, expres, misschien onbewust, dat we helemaal niet doorhebben. Geef ons een open oog, een open hart. We bidden u voor deze wereld in nood. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben op dit moment. We dragen Turkije en Syrië aan u op. De aardbevingen zijn weer enkele weken geleden, maar de ellende is natuurlijk nog niet voorbij. Er zal op een bepaalde manier ook altijd blijven in het gemis van geliefden. Ontfermt u zich over die landen. Wees u ook met de leiders die daar zijn. Dat ze er niet zijn om te heersen ten koste van mensen. Maar ook dienaren mogen zijn. Waait u daar met uw Heilige Geest. We dragen de Oekraïne aan u op. We bidden u voor oplossingen en vrede. We bidden u voor de leiding in Rusland, de leiding in de Oekraïne, dat u hen ook nabij bent. Zo'n grote verantwoordelijkheid, zoveel mensenlevens die in uw handen zijn, ontfermt u zich. We bidden u voor de verkiezingen van komende woensdag, als we onze stem mogen geven voor de provinciale staten en voor de waterschappen en indirect ook voor de Eerste Kamer. Geef dat we een goede afweging mogen maken. We bidden u voor degenen die ons regeren, landelijk, provinciaal, plaatselijk. Inspireert u hen, wees u met hen. Geef dat mensen die een hoge plek hebben ook laag mogen zijn ten opzichte van u. Kleine mensen voor uw aangezicht. Geef dat door uw Heilige Geest. We danken u dat hier een gemeente mag zijn die zondag aan zondag rondom uw woord samenkomt. Zegent u jong en oud. Gedenkt u degene die een moeilijke weg gaan in ons midden. Van ziekte, zorg, verdriet, psychische nood, worsteling met wie we zijn. We leggen dat allemaal voor u neer. We vragen u dat we een gemeente mogen zijn van mensen die naar elkaar omziet. We bidden u voor de kerkraad, zegent u de predikant die u hier gesteld hebt, de ouderlingen kerkrentmeester, de diakenen, de pastoraal werkers. Wees u hen allen nabij, dat zij vol van uw geest mogen voorgaan in het dienen en liefhebben van u, de Hemelse Vader. Heren, we danken u voor deze ontmoeting, dat wij elkaar mochten ontmoeten, maar bovenal dat wij u mochten ontmoeten. Dat u zo laag naar ons neerknielt om met ons in gesprek te gaan. Wij danken u daarvoor. En we bidden u voor het vervolg van deze zondag. Geef ons rust en tijd voor dingen waar we anders misschien geen tijd voor hebben. Geef ons aandacht voor u, voor elkaar. Breng ons vanmiddag ook weer samen als er een dienst zal zijn. Geef daar uw zegen. We bidden u dat u wegneemt wat niet goed was in uw heilige ogen en zegent u het goede, tot eer van uw nooit volprezen naam. We bidden dit uit genade in de naam van Christus. Amen. U wordt herinnerd aan de collecte. En we zingen tot slot Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. De dichter zet zich neer als een knecht van God. De collecten zijn vandaag bestemd voor het International Justice Mission. De tweede collecte is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde collecte is voor het werk van de zending- en evangelisatiecommissie. Van harte bij u aanbevolen. Onze slotzang is dus Psalm 119, het negende vers. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de eeuwige. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.